Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. We zingen uit Psalm 68, de versen 1 en 5. Psalm 68, het eerste en vijfde vers. beleiden wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met mond en hart. Stemmen wij daarmee in door te zingen uit Psalm 111, vers 1 en 5. Looft, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. 1 en 5 van Psalm 111. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We zullen samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Heere, almachtige en getrouwe God. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen wij u noemen. Vraag het maar in mijn naam. Als gemeente bijeen, gemeente naar uw naam genoemd, wacht alles op u. We kunnen samen het een en ander organiseren. Wij kunnen proberen een preek te maken, een preek te houden, te lezen, te zingen, te bidden. Maar als u bij ons komt en in ons werkt, dan ervaren wij de ontmoeting in de gemeente als gemeenschap der heiligen. En dan is er niet alleen verbondenheid met elkaar, maar ook verbondenheid met u. Verbondenheid van u uit met ons en zo ook naar anderen en zelfs wereldwijd. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, de kerk op deze aarde in de strijd en de kerk van de overwinning boven voor uw troon. En de lofzang is gaande gebleven de eeuwen door. En met de kerk boven en beneden belijden wij die heerlijke naam, Vader, Zoon en Geest, u heilige en heerlijke God. U troont op de lofzangen van Israël, op de lofzang van uw kerk. Gebroken, geschud, in gevaren, verwond, vervolgd. En wat er ook allemaal met de kerk en met ons kon gebeuren en gebeurt, hoe zwak ook, u houdt het in stand. En waar zoveel zonde en ongerechtigheid is, gaat u zelfs telkens nog weer door en neemt redenen uit uzelf, doe het om uzelfs wil en u blijft maar van ons houden. Vanmorgen hebt u dat ook met zoveel woorden tegen ons gezegd. Ik heb je vrijwillig lief, ik houd van jou. Dat zijn woorden om stil van te worden, om ontroerd bij te raken. En als die woorden klinken, dan wilt u een antwoord. Dan wilt u van ons het antwoord dat wij ook van u houden, zijn gaan houden of zullen houden. Dan wilt u ook geloof en bekering. En daarom zijn we opnieuw samen. Want hoe zullen wij? Hoe zullen wij geloven dat we zondige mensen zijn? Hoe zullen we geloven dat er bij u vergeving is? Hoe zullen we geloven dat het anders worden kan als u door uw Heilige Geest niet onderwijs geeft? Als u ons niet bedouwt met uw geest? Maar u hebt beloofd dat u voor Israël zult zijn als de dauw. En daarover mogen we nadenken. Heere, geef ons in spreken en luisteren, in heel deze dienst, in bijzonder de krachtige werking van uw geest, zodat wij de woorden verstaan en we ze zullen indrinken, zodat het in ons leven indruppelen zal. En voed ons ermee en sterk ons ermee en troost ons ermee en ga ons ermee voor. Neem genadig weg alles wat zou kunnen storen. Soms is het leven zo verward, zo verdrietig en zo eng, zo bang. Heer, wilt u al die gedachten en al die dingen die zouden kunnen afleiden wegnemen? Geef ons de rust, de verkoeling en de verkwikking van uw dienst. Dit alles bidden wij u in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, allereerst uit de profetieën van Hosea, waarover ook vanmorgen gepreekt is. Ook vanmorgen was de schriftlezing uit Hosea 4 en de preek. Ik begin opnieuw te lezen, hoofdstuk 14 van Hosea bij vers 2. Eigenlijk hoort het eerste vers bij het vorige hoofdstuk. Hosea 14, vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God. Want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heere, zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog meer met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groenende cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. De tweede schriftlezing is uit Psalm 92. Dat gaat onder andere ook over die Libanon en over de ceders van de Libanon en zij die in de voorhof staan geplant, zij die heel dicht bij God leven, altijd groen en fris. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbat. Het is goed om de Heere te loven en voor uw naam psalmen te zingen. Allerhoogste. In de morgen uw goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. Want u hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heere, hoe groot zijn uw werken. Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van. En een dwaas begrijpt het niet. Wanneer de goddelozen groeien als gras en allen die onrecht bedrijven bloeien, om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar u bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heere. Want zie uw vijanden, Heere, want zie uw vijanden zullen omkomen, al die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Tot zover uit Hosea en Psalm 92. De tekst voor de verkondiging is uit Hosea 14, het begin van vers 6. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Ik denk dat het in dit vers met name gaat over hoe de Heilige Geest werkt, hoe je tot geloof komt en hoe je in het geloof kunt blijven wandelen. En als we denken aan de Heilige Geest, hoe die werkt, dan hebben wij de bekende beelden van het Pinksterfeest. De Geest is als de wind en de Geest is als het vuur, hè, waar de wind waait. De Geest heet ook Ruach, heet ook wind. waait alles omver en blaast een nieuw leven in. Vuur, vuur verteert en vuur verwarmt. De Heilige Geest is ook degene die allerlei dingen wegbrandt, maar ook verwarming geeft. Maar in deze tekst, in deze profetie, roept God het beeld op van de dauw. En dat is net als een infuus, misschien wel eens in het ziekenhuis geweest of zelf daar gelegen. En als je dan een infuus nodig hebt, dan hangt er zo'n zak boven je bed, naald je in je arm en daar komt voedsel door, in de vorm van vocht, medicijnen, soms ook bloed. En dat gaat dan druppel voor druppel. En dat werkt uitstekend. Juist bij ernstig zieken wordt op die wijze allerlei stoffen toegediend. Tegenwoordig, als je op een kwekerij komt in een glazen kast, dan zie je allerlei planten, aardbeien, komkommers. Die liggen ook aan dat soort slangetjes en worden druppel voor druppel gevoed met allerlei voedsel, vocht, maar ook allerlei stoffen. Druppeltje voor druppeltje. Nou, zo werkt de dauw in Israël ook. En zo werkt de geest ook, druppeltje voor druppeltje. Dauw, nou ja, dat is wel lastig. Auto nat, zadel nat. Maar het beeld van de dauw, de dagelijkse verkwikking, is voor Israël, naast de regen die spaarzamelijk viel, van levensbelang. Elke morgen weer opnieuw de frisse druppels van de dauw. Druppeltje voor druppeltje. En zo werkt de geest. Preek voor preek, catechisatieles voor catechisatieles, gebed voor gebed, tekst voor tekst, dagtekst voor dagtekst. En elke keer maar iets, iedere keer aan datzelfde infuus. Ik zal Israël zijn als de dauw. Daarover gaan we nadenken in de verkondiging. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. 3 rondgangen, nu 2. De eerste bestemd voor de centrale diaconie, de tweede voor de kerk, kerkbeheer. En bij het verlaten van dit gebouw voor de aanschaf van de kerk. Ik wil iedereen nog herinneren aan de vakantie Bijbelweek, die voor het eerst door ons mede georganiseerd wordt, vorig jaar door de andere kerk. Voortgezet gereformeerde al. Er liggen folders bij de welkomsttafel. Zo je die nog niet hebt, dan mag je die meenemen. En neem er ook eentje mee voor anderen. Die je ook hartelijk mag uitnodigen. Dinsdag, woensdag, donderdag, 's morgens om 10 uur begint het in het Trefpunt. En het wordt afgesloten aanstaande donderdagavond hier in de kerk. We gaan nu samen zingen, terwijl onze gaven gevraagd worden, uit Psalm 119. 3 versen daaruit die zingen van de geest. Psalm 119, vers 3, 87 en 88, vers 3 en de 2 laatste versen van Psalm 119. Na de verkondiging zingen wij het 7e en 10e vers van Psalm 102. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 10, dan wordt Gods trouw verheven en zijn diepere gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. 7 en 10 van Psalm 102. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van hem die door zijn Heilige Geest werkt als de dauw. Wij zijn in ons land niet zo afhankelijk van de dauw, maar in Israël, een land met hoge temperaturen en vele zonuren, grote hitte, wel. Als je natuurkunde hebt gehad, dan weet je hoe het ongeveer werkt. Als het dauwt. Na een warme dag is de hele aarde opgewarmd. Maar bij een heldere nacht koelt de lucht heel sterk af. En al heel snel vormen zich dauwdruppeltjes op de nog warme aarde of op allerlei voorwerpen. Dauw. En in Israël kon dat een kletsnatte dauw zijn. Heel veel vocht, zodat heel de natuur door die dauw in de nacht er weer een dag tegen kon en dus heel fris was geworden. Regen is noodzakelijk, maar de dauw vulde in Israël aan. Nou ja, je kunt het verklaren en misschien kunt u het nog veel beter verklaren dan ik het doe. Maar als er dauw is en dauw ligt op het gras en op de planten en zo, dan is een van de kenmerken, of een aantal kenmerken van die dauw, is dat het geluidloos gebeurt. Je hoort het niet gebeuren. Weinig geweld bij, weinig spectaculairs. Maar het dringt op de een of andere manier toch wel door in die bladeren, in die planten, zodat de planten weer verfrist zijn. En waar ook, overal bereikt die dauw de planten. Op die wijze vruchtbaar, voedzaam, verfrissend. Een onvoorstelbaar mooi natuurverschijnsel, de dauw. En dan zegt de profeet Hosea dat God voor zijn volk is als de dauw. Vanmorgen kwam het al even aan de orde. Het gaat in dit hoofdstuk over Gods ontferming. De Heer God zegt eigenlijk door middel van de profeet tegen zijn volk wat er ook allemaal gebeurde. En je gaat nu de ballingschap in. Je moet nog boeten voor de zonden, om zo te zeggen. Maar wees bij voorbaat ervan overtuigd, ik houd van u. Ik heb je vrijwillig lief. En die vrijwillige liefde, dat onbegrijpelijke van God, dat hij toch naar het volk blijft omkijken en dat hij hen de ballingschap instuurt, de gevangenis instuurt, de straf instuurt met die betoning, met het bewijs van zijn liefde. Dat is heel bijzonder. Daar toont hij zijn, vanmorgen noemde ik dat compassion, daarin blijkt zijn ontferming. God is een God die zich over zijn volk ontfermt. Net als een moeder. Kan nog zoveel misgaan bij een kind. Maar als je moeder bent van dat kind, dan blijf je ontfermen over dat kind. Want het is jouw kind en dat kind heeft jou nodig als moeder. Ontferming. Onbegrijpelijk die moederlijke liefde voor dat kind. Gods ontferming voor zijn volk als voor een kind. Ik heb u vrijwillig. Ik houd van u. Gods ontferming. Nou, daarover ging het vanmorgen. We zijn met deze profetie in het jaar 750 ongeveer voor Christus, het einde van het tienstammenrijk, een tijd van politiek verval, van godsdienstig verval en van zedelijk verval. Op alle terreinen van het leven, politiek, godsdienstig, zedelijk, gaat het helemaal mis. En als aan het begin van de profetieën van Hosea God dat met een beeld wil duidelijk maken, dan maakt hij het duidelijk met het beeld van de hoererij. Van een publieke vrouw, van iemand die het met een ander houdt en dan op een hele verkeerde, minne manier. Hoererij, overspel. Zo is zijn volk voor hem, maar niettemin blijft hij zich ontfermen over dat volk. Politiek verval, godsdienstig verval, zedelijk verval, maar God blijft naar zijn volk omzien. En dan zegt hij in onze tekstwoorden, daaraan voorafgaand, ik ben bezig die afkeer, ik ben bezig die zonden, ik ben bezig die schuld, die afkeer te genezen. Het wordt voorgesteld als een genezingsproces. Ik ben zo bezig in mijn ontferming, in mijn liefde, dat van lieverlee dat kwaad opgelost wordt, die afkeer genezen wordt. En dan doet de profeet ook een appel. Hij geeft ook een advies aan het volk. De profeet geeft het door namens God. Neem deze woorden met u en ga zo tot bij uw God. Met andere woorden, kom God met al die afkeer, met dat ongeloof, met die zonden, met dat gebrek, met die schuld, kom God daarmee onder ogen. Keer met je afkeer je helemaal tot God en ga tot bij hem. En dan zal ik uw afkering genezen. Ik zal de toorn wegnemen. Want ik heb u vrijwillig lief. En daarin toont God zijn ontferming dat hij het volk het advies geeft, en de profeet doet een appel, keer tot je God terug, tot bij je God, en dan zul je zien dat vanwege die vrijwillige liefde alles toch nog weer goed kan komen en dat de toorn zal worden afgewend. Want ik heb u vrijwillig lief. De toorn afgewend, dat heeft alles te maken met het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, het Nieuwe Testament. God kan vrijwillig lief hebben omwille van zijn Zoon. Hij kan zich ontfermen over zijn volk alleen vanwege de liefde in Christus. En dat gezegd hebbend, ik zal hun afkeer genezen, vers 5. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn heeft zich van hem afgewend, zegt de profeet Hosea, zegt God bij monden van deze profeet, ik zal nu voor Israël zijn als de dauw, met alle gevolgen van dien. Die ontferming, die liefde van God in Christus, hoe wordt dat nou uitgewerkt? Hoe zal het ooit goed komen met dat tienstammenrijk en die twee stammen, dat hele volk van Israël? Ik zal Israël zijn. Hoe zal het nu allemaal goed komen met hen? Hoe zal het ooit goed komen met ons? Hoe zal er nou echt verandering komen in uw leven, jouw leven, het mijne? Het leven van de dankbaarheid, het leven van de heiligmaking. Hoe zal ik werkelijk een ander mens worden? Nou zegt God bij monden van de profeet, ik zal dat doen op de wijze van de dauw. Ja, dat is weer zo typisch bijbels. Weer typisch zo'n beeld, zo'n manier van doen bij God, die zo anders is dan de wereld om ons heen. En wij willen ook liever wat anders. Iets spectaculair dus. We kunnen van allerlei dingen op touw zetten. Grote feesten. Met veel geweld en veel kabaal, veel muziek. Met heel veel geld en met heel veel macht en met heel veel opsmuk. Wij kunnen van alles en nog wat in gang zetten. En dat maakt indruk. En als er wat te beleven valt, dan zijn we erbij. En dan zijn er anderen bij. En dan komen de mensen op af. Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. Spectaculair. Ik heb niks tegen vuurwerk, maar die vuurwerkshows in Scheveningen, honderdduizenden mensen gaan daar naartoe. Ja, dat is spectaculair. Maar de Bijbel die geeft ons hele andere dingen. Het gaat over een kribbe en een kruis. En nu gaat het hier over dat hij werkt op de wijze van de dauw. Niet met de tamtam, met veel kabaal, maar heel stilletjes. En het is ook niet iets voor de buitenkant, want soms dan ben je bezig om iets op te knappen en dan denk je, oei, dat is helemaal mis, want er zitten rotte plekken onder. Eigenlijk moet ik niet alleen de buitenkant verven, maar dat hout moet helemaal vernieuwd worden. Pleisterwerk, wat zit er allemaal achter, wat zit er allemaal onder? Verf, wat zit er allemaal achter, wat zit er allemaal onder? Ja, je kunt aan de buitenkant de dingen mooi opsieren, maar als het van binnen verrot is. Nou, heel veel dingen zijn in onze maatschappij en in ons eigen leven oppervlakkig. Maar die dauw, ja, dat is niet zo spectaculair, verborgen. Niet zo met de tamtam, maar heel stilletjes. Niet oppervlakkig, maar heel doordringend. Zoals het in de profetieën van Zacharia staat. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn Heilige Geest. Op de wijze van de dauw. En God heeft beloofd, ik zal het zelf doen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ik zal hun afkering genezen, daar begint het dan mee. Dus ook het tot belijdenis komen, schuldbelijdenis doen, dat zal ik doen. Ik zal hun afkeer genezen, ik zal daarvoor zorgen. Ik heb ze vrijwillig lief. Het werk van de Heer Jezus Christus, het is het werk van God in Christus Jezus. Ik zal... En ook dat derde stuk, als het gaat over de heiliging, als het gaat over dankbaarheid, dat nieuwe leven, dan zegt hij ook nog eens een keer, ik zal. Ik zal beiden en ik zal ook dit. Ik zal Israël zijn als de dauw. Ja, typisch Bijbels. Zo'n eenvoudig beeld, het beeld van de dauw. En daarmee wordt Gods genade uitgebeeld. Zijn volbrachte werk was heel eenvoudig, het werk van het kruis. Maar juist die eenvoudige middelen, die genademiddelen, die dwaze middelen, een kribbe, een kruis, de dauw. Daaruit blijkt vroeg of laat dat er vruchten zijn. De dauw werkt. Nou, wat gebeurt er nou als God voor Israël werkt als de dauw? Nou, dan lees ik even verder in Hosea 14. Daar gaat het over bloeien als een lelie. Er worden blijkbaar wortels gevormd. Er worden wortels geschoten als op de Libanon. Jonge loten zullen uitlopen. De pracht zal zijn als van een olijfboom. De geur van de Libanon. Er is ruimte om in de schaduw te zitten. Er wordt koren verbouwd. De wijnstok zal bloeien. Er is wijn op de Libanon. Juist doordat God als de dauw werkt, gebeurt er het een en ander. Nou, ik wil een paar dingen daarvan zeggen. Er zullen lelies bloeien, staat er in vers 6. Hij zal in bloei staan als de lelie. Nou, misschien was u met vakantie wel eens in Spanje of zo, of Zuid-Frankrijk, Italië. Waar het dan dagen achtereen, of in Israël, snikheet is. En dan is na verloop van tijd, al in juni, juli, dat hele landschap bruin, geel. En alle groene sprietjes zijn weg. Dor en droog. En het lijkt wel alsof je daar doorheen wandelt, alsof het allemaal dood is. Geen bloemetje meer te zien, die zijn er alleen in mei of nog eerder. Alles dor en droog en zonder bloemen, zonder lelies. Maar als er dan weer regen valt, of er komt weer overvloedige dauw, dan kan dat bruine landschap zomaar in een paar dagen weer helemaal groen zijn. En in het voorjaar is er geweldige bloemenpracht. Ik zal voor Israël zijn als de dauw en hij zal in bloei staan als de lelie. Hoe staat het met de vruchten van het geloof? Een vruchtbaar leven, een leven met geloofsvruchten. Ja, er is een bekend lied en een bekende tekst. De woestijn zal bloeien als een roos. Lelies. Hoe komen er nou in dat leven van u, van jou en van mij weer vruchten van geloof? Voor het eerst of opnieuw, hoe gaat dat door? Alleen als God de Heere werkt door zijn Heilige Geest. En gegarandeerd als God door zijn Geest werkt, dan zullen er van die heerlijke vruchten, liefde, barmhartigheid, zachtmoedigheid, vrede, openbaar komen. En het is misschien heel lang dor en dorstig en droog en vruchteloos, maar als God door zijn geest gaat werken, wordt het allemaal nieuw en fris. En wordt het totaal nieuw en zijn de vruchten van geloof en bekering. Als u verlegen bent om vruchten, God belooft, ik zal Israël zijn als de dauw. En op die wijze komen er weer vruchten. Blijvende vrucht. Ik kom bij het tweede beeld, in vers 6, er staat wortels schieten als de Libanon. Nou, we weten dat op de Libanon, en Psalm 92 zingt ervan, van die geweldige bomen staan, de ceders op de Libanon, dat zijn geweldige bomen, hoge bomen, sterke bomen, zware bomen, met een geweldige kruin, maar als er zoveel boven de grond is, dan zit er meestal ook heel veel in de grond. De ceders van de Libanon, die hebben blijkbaar stevig wortel geschoten. Diep en sterk en daar halen ze het voedsel vandaan. En als het land droog is en dorstig is, dan staan die bomen nog vier overeind en ze groeien en ze bloeien misschien wel. Waar halen ze het vocht vandaan? Ja, uit de diepte. Ik zal Israël zijn als de dauw, zodat zelfs de ceders op de Libanon kunnen groeien. Beeld van kracht en van duurzaamheid. Ik zal Israël zijn als de dauw, de Heilige Geest. Och ja, dat is niet zo spectaculair. Het is niet met de tamtam. Het is allemaal niet zo oppervlakkig, maar het is verborgen. Het is stilletjes en het is doordringend. Maar uiteindelijk zullen daardoor macht en groei gegarandeerd zijn. Blijvend een stevig fundament en een sterk houvast. Ik zal Israël zijn als de dauw, lelies, rozen, maar ook die bomen met die geweldige uitstraling. Wat een macht, wat een kracht, wat een indruk. Gegarandeerd, God zal zorgen voor macht. En voor die geweldige groei, voor dat fundamentele houvast. Ik zal Israël zijn als de dauw. Vruchten, een goede grond, diepgang. Maar er staat in vers 7... De jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En geur verspreid als de Libanon. En ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Dus er is blijkbaar ook een geweldige kruin. Allerlei takken spruiten uit, allerlei loten. En die kruin wordt steeds wijder. Een olijfboom, vijgenboom, een cederboom, een cipres, ze worden genoemd. En met dat allemaal genoemd wordt als vrucht van die vochtwerking van de dauw, tekent God met deze beelden in deze profetie dat hij een geweldig bereik heeft. Takken, ze groeien. En de vruchten zullen er zijn. Olijfbomen, ze zullen uitspruiten, uitbotten. Ze zullen geweldig mooi worden in omvang. En dat doet me denken aan het beeld uit de Romeinenbrief, waar gesproken wordt over Israël als natuurlijke takken, de heidenvolken als onnatuurlijke takken. Als God werkt door zijn geest, dan komt er ruimte, dan komt er een bereik. Dan is de rijkwijde zo geweldig groot, door de Heilige Geest gaat er iets groeien, iets bloeien en iets heel ver rijken. Heeft het niet te maken met het werk van de Geest als zending en evangelisatie? Het evangelie komt tot de Joden, het komt tot de heidenen. En zelfs onder die bomen is schaduw, er is beschutting, er is bescherming, er is veiligheid. Als God werkt door zijn geest, dan reikt hij zo vreselijk ver dat er voor Jood en heiden, voor groot en klein, voor alle kleuren, voor alle rassen, voor alle volkeren, ruimte is. Uit noord en oost en zuid en west. Ik zal Israël zijn als de dauw. Vruchten, geweldige diepgang, fundamentele diepgang, macht. En geweldige rijkwijde. Ja, niet zo spectaculair, de dauw, niet met de tamtam. Heel doordringend, niet oppervlakkig. En op die wijze komt het allemaal tot stand. En dan nog één ding wil ik erbij noemen, dat is die geur van de Libanon. De geur van de Libanon, een welriekende reuk. Een geweldige, heerlijke geur. Als je de bossen inkomt, dan kun je het ruiken, de dennenbomen en zo. De Libanon, een bepaalde geur. Die bomen verspreiden iets. Wel, waar Christus werkt door zijn geest, wordt alles fris. Hij werkt verfrissend en dan komen er ook vruchten en dan komen er bloemen en dan komt er een bepaalde geur. Ja, dat is heel wat anders dan die stinkgoden. Zo worden ze vaak genoemd, hè? Die afgoden van Baal, Astarten en al die zelfgemaakte goden. Dat zijn de stinkgoden, de afgoden. Nou, het kan in je leven zo muf zijn, zo dood zijn en zo dor, zo antiek. Als je kamer binnenkomt waar niet gelucht is, denk wat stinkt het hier. Als er geen ramen open zijn geweest, dan kan het na weken, na maanden zo verschrikkelijk stinken, zo muf zijn, zo doods ruiken. Maar als Christus werkt door zijn geest, dan komt er de reuk als op de Libanon. Fris, geurig, aangenaam. Een verkwikking voor de ziel. Nou, dat zijn de beelden uit Hosea 14. Lelies, ceders van de Libanon, die geweldige kruin, die rijkwijde en die geur. Nou, er staan misschien nog wel meer beelden, maar hier laat ik het maar even bij. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hoe krijg je nou die vruchten? Hoe kom je nou zo sterk in het geloof? Hoe word je een zendeling, een evangelist? Hoe ga je erop uit? En hoe verspreid je zo'n positieve geur, verfrissend? Nou, zegt God, ik zal voor je zijn als de dauw. De zomer is nog wel in volle gang. Het gewone leven komt er weer aan, zeggen we dan. Het werken, studeren, het zorgen. Misschien ging het wel allemaal door in de zomer. Maar er is nog steeds dat verdriet en er zijn nog steeds die zorgen en er is nog steeds dat ongeloof. Het is nog steeds misschien wel dor. Nou ja, hoe moet je nou verder? Neem deze woorden mee. Ik zal uw afkeren genezen, ik heb u vrijwillig lief. En ik zal voor je zijn als de dauw. Hoe kan het dan veranderen? Het is zo verdrietig, het is zo zorgvol. Er is zoveel ongeloof en er is zoveel verachtering in de genade. Hoe kan het nou echt veranderen in mijn leven? Ik wil voor u zijn als de dauw. Die vruchten, die rijkwijde, die geur, hoe komt die er? Aan het infuus. Heel eenvoudig, elke dag een druppeltje. Er zijn jongeren, ouderen die elke dag een Bijbeltekst krijgen op hun smartphone of op de computer. Ja, modern middel. Nou, als je nou eens elke dag zo'n tekst, maar die hoef je niet alleen via je mobieltje te krijgen, die kun je gewoon opzoeken in de Bijbel. Maar als je nou elke dag gewoon één zo'n Bijbeltje, één zo'n tekst uit de Bijbel neemt, één zo'n tekst, en je denkt daar gewoon eens een poosje over na, 5 minuten. Bonhoeffer, voor de Tweede Wereldoorlog, hij onderwees zijn studenten en hij ging elke dag een half uur nadenken over één tekst. En soms had hij die ene tekst de hele week voor zich liggen en dachten ze samen en persoonlijk de hele week over die ene tekst na. Nou, aan het infuus, druppeltje voor druppeltje, woord voor woord, tekst voor tekst. Nou, zegt u, maar dat is maar één tekst. Nou, weet u die ene tekst nog? Wij lezen heel veel dingen en we zijn zo weer vergeten. Als er nou eens één tekst tot je doordringt en je merkt dat het iets verandert aan het infuus. Ik zal Israël zijn als de dauw. Gewoon die Bijbel nemen en één tekst per dag of één tekst per week. Maar nadenken, doordenken. Wat heeft hij mij nu te zeggen? Ik zal u vrijwillig liefhebben. Heer Jezus zegt, ik houd van u. Nou, als je daar nou eens een week over doordenkt. Dat de Heer Jezus van je houdt. Elke dag. Aan het infuus. Ik zal eens zo zeggen. Nou, hoe werkt Christus door de geest? Nou, door middel van zo'n tekst. Door middel van het gebed. Nou ja, dat doen we wel. Als we gaan eten en zo. En eens in de kerk zijn. Dan bidden we. Ja, maar nu gewoon ademen. Als er dauw is. Dan ademen die bladeren. Die grassprieten. En op de een of andere manier komt dat vocht in die planten, in dat gras. Ik zal Israël zijn als de dauw. God wil dat we iets inademen. Bidden. En bidden heeft te maken met hem loven en hem belijden en hem vragen. Maar dat we even een paar minuten heel vertrouwd zijn met hem. Uitademen. Heere God, dit is mijn afkeer. Dit zijn mijn zonden, uitademen, zijn goedheid inademen, even vasthouden. En zo aan het infuus van de Bijbelteksten en van het gebed. En die gemeente. Het is mooi als u er vandaag bent. Vanmorgen, nu. En dominees willen graag dat die kerken vol zijn en zo. Nou ja, dat is mooi. En ze willen zo graag dat we in die kerk zijn. 1 keer, 2 keer. Ja, weet u waarom? Omdat Christus door zijn geest hier werkt op de wijze van de dauw. En iedere keer als het woord verkondigd wordt, als er gezongen wordt, beleden wordt, als er gevraagd wordt, gebeden wordt, dan werkt God door zijn geest op een verborgen wijze, op een stille wijze, op een doordringende wijze. Het ene stukje verbindt hem met het andere, 's morgens en 's middags, de ene week en de andere week, week in, week uit, jaar in, jaar uit. Hoe denkt u dat uw oma ooit tot geloof gekomen is, omdat zij dag in dag uit, zondag aan zondag, heel trouw onder dat woord kwam. En daar putte ze uit, kreeg ze krachten door. En zo groeide er, ach ja, die kerkgangen allemaal zo saai en zo. Niet zo spectaculair, niet met de tamtam. Nee, gewoon in de kerk gaan zitten en horen en bewaren in het hart. En zo kwam die oma tot geloof. En die opa en je vader. en die dominee. Zo wil God bedienen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Ja, en dan moeten we er ook nog op uit. Want die ceders van de Libanon, die hadden een geweldige kruin. En die olijfbomen schitterend in hun groei en in hun bloei en in hun vruchten. En die takken gaan steeds verder en die bomen worden steeds groter en steeds ouder en steeds steviger, steeds dieper en steeds mooier. En je kunt eronder zitten als de zon schijnt en de schaduw nodig is. Hoe groter, hoe uitgebreider een mosterdzaadje. De vogels van de hemels nestelen erin, vinden er beschutting, bescherming. Wij mogen met dit evangelie de wereld in, hier een woord, daar een woord, hier een getuigenis en daar een daad, hier een lichtje en daar een zout. Vakantiebijbelweek, evangelisatiewerk, preken, zending, diaconaalwerk. Wij zelf en de anderen aan het infuus, druppeltje voor druppeltje. Het staat morgen niet in de krant. Het staat niet op nu.nl. Het zal de voorpagina's niet halen van de grote dagbladen in de wereld. Maar het is wel indrukwekkend. Ik zal Israël zijn als de dauw. Vanmorgen zei ik, het gaat niet goed met de kerk. En met de gemeenten. En het laatste wat we moeten zijn, en wat ik zou willen zijn, dat we alleen maar narigheid vertellen en dat het allemaal niet goed gaat met de kerk en met de gemeente. Want ik geloof namelijk dat het anders kan. Dat niet langer de kerk krimpt, maar dat er mensen tot geloof komen en dat er groei is en bloei is. Maar dan zullen wij wel aan het infuus moeten mogen. Als God dan belooft, ik zal uw afkeer genezen, ik zal u vrijwillig liefhebben, ik zal zijn als de dauw, dan moeten wij elke dag voor onszelf en voor de ander en voor de gemeente en voor de wereld om ons heen pleiten op zijn beloften. En als hij zegt, ik zal Israël zijn als de dauw, ik zal uw afkeer genezen, ik heb u vrijwillig lief, ik zal u vrijwillig lief, dan zal hij ook doen wat hij beloofd heeft. En dan zullen er lelies zijn. En dan zullen er rozen zijn in de woestijn. En dan zullen de wortels uitslaan. En dan zullen de takken uitgebreid worden. En dan zullen de vruchten gezien worden. En dan zal er een geweldige geur verspreid worden. Als ik in Ermelo preek en in de consistorie ben, dan zeggen ze, groeit het nog daar in Noordwijk? Dan zeg ik tegen de mensen daar in Ermelo, groeit het nog in Ermelo? Nou ja, daar zijn ze misschien niet zo uit op groei, omdat ze daar grote kerken en veel mensen gewend zijn. En dan mis je er een paar niet. Hier moet het allemaal groeien. Nou, in Ermelo moet het ook groeien natuurlijk. En hier ook. En dan gaat het niet om ons en om het getal. Maar als God belooft, ik zal Israël zijn als de dauw. En wij gaan elke dag en voor die kerk om ons heen en voor eigen gemeente en voor eigen gezin, voor eigen kinderen, voor kleinkinderen pleiten op zijn beloften, dan zal hij gewis en zeker doen wat hij beloofd heeft. Want als hij zegt, ik zal, dan zal hij het ook doen. En dan wordt de aarde weer een paradijs. De woestijn zal bloeien als een roos. Groen en fris. Onze oma, de oma van mijn vrouws kant, was op hoge leeftijd, is op hoge leeftijd overleden. Kon niet zo goed meer lopen. En dat wisten de mensen wel of wisten ze niet, maar gesteund door een verpleegkundige links en een verzorgende rechts, liep ze dan nog 4 over de gang van het verzorgingstehuis. Ja, het gaat wel goed, hè, mevrouw Vlaanderen, jazeker. En dan waren we een paar meter verder. Zegt ze, ze moest eens weten, ik zak bijna door mijn knieën. Maar haar leven was getekend door allerlei zorgen. Maar als ze dan weer in de moeite was en in de zorg was, dan las ze Psalm 92. En wat ze niet bij zichzelf kon zien en wat ze niet altijd ervoer, dat las ze daar. Oh ja, dat was haar belofte. Groen en fris, hoge leeftijd en gewenste vruchten dragen. En kinderen en kleinkinderen hebben het nog steeds over die oma. Ze was groen en fris. Waarom? Ik zal Israël zijn als de dauw. De woestijn zal bloeien als een roos. Amen. Wanneer we samen bidden, willen wij ook voorbeden doen voor mevrouw Tinga. Ik ben het vanmorgen vergeten. In de voorbije week heeft zij haar schoonzoon begraven, de man van Lia. Die was al ziek toen haar eigen man overleed. Al een aantal jaren ziek, maar is ruim 60 jaar en vorige week overleden, deze week begraven. Ton Zuan in Naaldwijk. We willen voor haar en haar familie bidden. Heer onze God, getrouwe God en Vader in de Heer Jezus Christus, u wilt werken op de wijze van de dauw. Dat klinkt zo simpel en eenvoudig, weinig spectaculair, niet zo indrukwekkend voor de wereld om ons heen, maar zo werkt u. Met dat kalenderblaadje aan de muur, die tekst, jarenlang, een kalender, met woorden van u. En elke dag die stille omgang, verborgen omgang met u, zo werkte u bij grootouders, voorgeslachten. En zo werden mensen ouder, ontvingen kinderen en kleinkinderen. En werden de gemeenten bevolkt, groeiden de gemeenten, waren de kerken vol, werd er gepreekt, verkondigd, kwamen de mensen tot geloof, werd de zending bedreven en geëvangeliseerd en die ook nou werk verrichten. Zo was de kerk er, in het klein, in het groot, ouderen, jongeren. En elke dag, elke zondag, in grote trouw, aan het infuus. U was voor voorgeslachten als de dauw. En zo werd afkeer genezen. En zo had u vrijwillig lief. En zo werd geloof geboren, geloof gewekt en geloof in stand gehouden. Gewenste vruchten, schaduw, bescherming, veiligheid en vertroosting. En woestijnen bloeiden als een roos. Dat was zo. Maar Heere, u bent nog steeds dezelfde, wij ook. Het is nog steeds niet anders dan in de dagen van Hosea. Maar wij smeken van u, als wij nu de week ingaan die deze dag begon, ons werk hebben, onze studie hebben, onze plannen hebben, onze zorgen hebben, wilt u ons dan bedienen door u, door uw geest, op de wijze van de dauw. Al lezende, al biddende, al luisterende, al getuigende. En zo wilt u toch de gemeente bouwen en uitbreiden, mensen tot geloof brengen, ook onder ons. O Heere, daar mogen wij u om bidden, elke dag weer opnieuw. En dan zal er toch iets gebeuren. Dan zal er toch een opwekking zijn, een opwekking komen. En dan zullen ze toch komen van noord en oost en zuid en west om u te volgen en u te dienen. Maak ons tot levende getuigen. En wilt u werken in ons en aan ons op de wijze van de dauw. Wij dragen mevrouw Tinga aan u op. En haar gezin, haar familie, haar dochter in bijzonder, nu zij na zoveel zorgen in de voorbije jaren en zoveel verdriet in de familiekring opnieuw moesten ervaren dat een van hun geliefden gestorven is. Troost zijn vrouw. Wilt u zijn met mevrouw Tinga, zijn schoonmoeder? Heer, wilt u haar in dit dal van verdriet nabij zijn en goed en ook allen die haar lief zijn. En doe haar ervaren dat het evangelie van u, Heer Jezus Christus, het enige is dat werkelijk troosten kan en ook verder leiden kan, als we soms niet weten hoe de weg verder moet en door al die zorgen, door al dat verdriet neergedrukt worden. Wij dragen ook al die anderen aan u op die verdriet hadden en verdriet hebben, voor wie de lege plek nog steeds zo schrijnend is. O Heere, wees hen nabij, troost hen, bij dagen en bij nachten, juist op die momenten, 's morgens vroeg en 's avonds laat, Die momenten dat ze alleen zijn en ervaren dat die ander er echt niet meer is. Troost met uw evangelie. Heere, geef ons een goede zondagavond. Zegen de vakantie Bijbelweek. En al het andere werk wat in de gemeente weer opgestart gaat worden en voorbereid gaat worden. Als de gemeentedag voorbereid wordt, opening van het winterwerk. Geef uw zegen daarover en breng de gemeente bijeen en breid uw koninkrijk uit. Zegen onze kerk, waar zoveel van te zeggen valt. Maar u wilt nog steeds werken, ook in deze kerk. En als wij denken aan trends, dan kunt u ze ook veranderen, doorbreken, zodat er geloof is en geloof komt. En steeds meer mensen, oudere jongeren, tot geloof komen in onze gemeente, protestantse gemeente, maar ook daarbuiten in al je andere kerken. Ga zo met een ieder van ons, geef een goede zondagavond, geef dat in de stilte van de nacht dit evangelie mag neerslaan als verfrissende dauw. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 92 voor de vierde keer deze dag. Maar nu de versen 2 en 8 uit Psalm 92. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 2 en 8 van Psalm 92. Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.